weer van harte welkom heten in deze uitzending vanuit de Jeruzalemkerk in Rotterdam-Kralingen, waarin we verder willen gaan met onze overdenking van de Galatenbrief. En we zijn vanavond gekomen bij hoofdstuk 1, het 13e tot en met het laatste vers. Maar eerst willen we gaan luisteren naar meditatief orgelspel over Psalm 65, het tweede vers. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzoend en zuivert gij. Welzalig, dien gij hebt verkoren, die ge uit altaards gedruis doet naderen en uw heilstem horen, ja, wonen in uw huis. Lezen vanavond in de Galatenbrief, hoofdstuk 1 en daarvan het 13e tot en met het 24e vers. Want gij hebt mijn omgang gehoord die eertijds in het Jodendom was, dat ik uitnemend zeer de gemeente Gods vervolgde en dezelve verwoestte. En dat ik in het Jodendom toenam boven velen van mijn ouderdom in mijn geslacht, zijnde overvloedig ijverig voor mijn voorvaderlijke inzettingen. Maar wanneer het Gode behaagd heeft, die mij van mijn moederslijf aan afgezonderd heeft, en geroepen door zijn genade zijn Zoon in mij te openbaren, opdat ik dezelve door het evangelie onder de heidenen zou verkondigen, zo ben ik terstond niet te rade gegaan met vlees en bloed. En ik ben niet wederom gegaan naar Jeruzalem tot degene die voor mij apostelen waren, maar ik ging heen naar Arabië en keerde wederom naar Damascus. Daarna kwam ik na 3 jaren wederom te Jeruzalem om Petrus te bezoeken en ik bleef bij hem 15 dagen. En zag geen andere van de apostelen dan Jacobus, de broeder des Heren. Hetgeen nu ik u schrijf, zie, ik getuig voor God dat ik niet lieg. Daarna ben ik gekomen in de gewesten van Syrië en van Cilicië, en ik was van aangezicht onbekend aan de gemeenten in Judea die in Christus zijn. Maar zij hadden alleen gehoord dat men zeide, degene die ons eertijds vervolgde, verkondigt nu het geloof hetwelk hij eertijds verwoestte. En zij verheerlijkten God in mij. Tot zover. We willen de Heere eerst bidden om zijn zegen. Heere, zo geeft u het ons dat we midden in de week een moment ontvangen om met elkaar te luisteren naar uw heilig woord. En u kent de omstandigheden waaronder we vanavond meeluisteren. U weet ervan als onze dagen gevuld waren met allerlei drukke bezigheden en we zo midden in de week op de avond proberen rust te vinden om onze aandacht te richten op uw woord. Heere, laat het zo zijn dat alles wat afleiden kan in omstandigheden om ons heen of in onze gedachten een ogenblik mag worden weggenomen. En dat we gebracht mogen worden bij de diepte en bij de boodschap van het woord dat vanavond de aandacht vraagt. Maar u kent ook degenen, Heere, voor wie het anders is. Zij die juist in deze tijd zoveel eenzaamheid ervaren, die misschien wel de hele dag in stilte hebben doorgebracht en die er naar uit hebben gezien om vanavond dit moment te ontvangen. En Heere, wij bidden ook voor hen. Geeft u ze wat nodig is in de eenzaamheid. Wilt u ze, Heere, bezoeken. En hoe het ook is in ons leven, of er zorgen zijn, moeite en verdriet, misschien ook wel ziekte. Of dat er juist vreugde is en voorspoed. We bidden of u door uw woord deze avond heel persoonlijk tot ons wil spreken. We hebben dat niet verdiend, Heere. Dat moeten we vanavond ook voor u belijden. Als u met ons zou handelen naar wat wij verdienen met onze zonde, dan zou u ons voorbij moeten gaan. Dan hebben we het zelfs niet verdiend dat we nog mogen leven. Dan hebben we het veel minder verdiend dat we nog naar uw woord mogen horen. En dan hebben we het allerminst verdiend dat dat woord tot zegen zou mogen worden gesproken. Heere, maar we bidden, schenk het ons toch uit genade. En wees u dan heel bijzonder met ons als het moeilijk is. We dragen hen aan u op die ook deze avond of op andere momenten in deze week hun werk moeten doen. Onder ouderen die soms ziek zijn, in het ziekenhuis, in de thuiszorg, in de verpleeghuizen en verzorgingshuizen, in de hulpdiensten, in de gehandicaptenzorg. Heere, geeft u wat nodig is op alle plaatsen waar het werk moet doorgaan en waar juist in deze tijden zoveel van mensen gevraagd kan worden. Wilt u krachten en moed en sterkte geven? Heere, breid uw koninkrijk uit. Daar bidden we u ook om. Stelt u, Heere, het zendings- en evangelisatiewerk, ook al is het misschien gehinderd door allerlei beperkingen in deze tijd, maar stelt u het tot een zegen. En we denken aan de apostel Paulus, van wie we in het laatste hoofdstuk van het Bijbelboek Handelingen lezen, dat hij in beperkingen zat. Gevangen, weliswaar in een eigen gehuurde woning, maar geen mogelijkheid om die woning te verlaten. En toch, u opende wegen en u gaf dat het woord verkondigd werd, ongehinderd. En Heer, u kunt hetzelfde geven, ook in deze tijd. We bidden u erom en we bidden, Heere, laat het zo zijn dat de omstandigheden waarin wij leven een aansporing mogen bevatten. En heiligt u de dingen zo in ons leven dat ze ons mogen brengen tot bekering. En waar ze ons door uw genade tot bekering brachten, laat het ook zijn in het leven van degene die u kennen en vrezen, dat ze dichter bij u mogen worden gebracht. en in diepe afhankelijkheid van u, van uw woord, van uw spreken, mogen leven. Zo bidden we het alles van u, Heere. We vragen het in de vergeving van onze zonden, om Christus wil. Amen. We gaan, beste luisteraars, deze avond nadenken over vers 13 tot en met 24 van Galaten 1. En om die versen goed te begrijpen, is het belangrijk om ons eerst nog even in herinnering te roepen wat precies de achtergrond was van deze brief. De apostel Paulus schrijft deze brief naar alle waarschijnlijkheid betrekkelijk kort nadat hij gepredikt heeft in het zuiden van Galatië, in gemeenten als Antiochië en Iconium en Lystra en Derbe. Nadat daar gemeenten ontstaan zijn en nadat het woord daar verkondigd is. Want kort nadat Paulus daar gekomen is en het woord heeft geplant en gezaaid, zijn daar dwaaleraars gekomen die het apostelschap en het evangelie van Paulus allebei in twijfel hebben getrokken. En wat de apostel in reactie daarop doet, is duidelijk maken dat het evangelie dat hij gepredikt heeft niet maar een mensenwoord is, maar dat hij het van God zelf ontvangen heeft. Dat het Gods woord is, dat het ook Gods roepstem bevat. En dat hij ook niet op eigen initiatief en vanuit eigen beweging dat woord is gaan prediken. Dat hij dat zelf niet heeft uitgedacht of uitgevonden. En dat hij het ook niet van andere mensen heeft geleerd. Maar dat dat alles van de Heere ontvangen is. En daarom is het dat in deze Galatenbrief zo ongeveer 1/4, een kwart, gewijd wordt aan het leven van de apostel Paulus. Dat is niet omdat de apostel Paulus zichzelf zo hoog had staan, omdat hij zichzelf op de borst wilde slaan, maar dat is om duidelijk te maken hoe de Heere uit vrije genade Saulus van Tarsen heeft staande gehouden en in dienst heeft genomen en zijn ogen heeft geopend voor diegene voor wie hij ten diepste blind was, de Heere Jezus Christus. En hoe de Heere hem de opdracht en de volmacht gaf om zijn apostel te zijn en te gaan preken. Wel, tegen die achtergrond moeten we ook de verzen 13 tot en met 24 zien. Het zijn verzen waarin de apostel zichzelf tekent allereerst voor zijn bekering. Dat is vers 13 en 14. Daarna bij zijn bekering. Dat is vers 15 en 16a. En tenslotte na zijn bekering, vers 16b tot en met 24. Allereerst ontmoeten we de apostel dus voor zijn bekering, in wat wij wel eens noemen zijn eertijds, zijn vroeger. En dat is een woord dat de apostel in dit Bijbelgedeelte ook nogal eens gebruikt. Wat zegt hij precies over zijn onbekeerde dagen? Als we vers 13 en 14 lezen, zien we dat hij daar eigenlijk twee dingen over naar voren brengt. Het eerste vindt u in vers 13. Want, zo schrijft de apostel daar, gij hebt mijn omgang gehoord, dat wil zeggen mijn levenswandel, die eertijds, vroeger, in het Jodendom was, en dan komt het, dat ik uitnemend zeer de gemeente Gods vervolgde en dezelfde verwoestte. Het kan niet anders of de apostel heeft deze woorden met ontroering geschreven. Maar als hij terugdenkt aan wie hij vroeger was, dan komt dat beeld hem weer voor ogen, hoe hij in de stad Jeruzalem de huizen inging, zoals er staat in Handelingen 8. En hoe hij de christenen uit hun huizen sleepte en trok, en hoe hij ze gevangen liet zetten. En in zijn briesende vijandschap tegen de volgelingen van de Heer Jezus Christus was het hem maar om één ding te doen, slot van vers 13, om de gemeente van God te verwoesten. Zo ging Paulus te werk. Dat was een deel van zijn vroegere bestaan, van zijn eertijds. Een diep gewortelde vijandschap tegen Jezus Christus en tegen de volgelingen van Jezus vervulde zijn hart en dreef hem ertoe om de christenen te vervolgen. Maar behalve dat was er ook nog iets heel anders bij de apostel. En dat is wat hij schrijft in het 14e vers. Daar zegt hij, en dat ik in het Jodendom toenam, boven velen van mijn ouderdom in mijn geslacht, zijnde overvloediglijk ijverig voor mijn vaderlijke inzettingen. Wat Paulus daarmee wil zeggen is, te midden van zijn leeftijdgenoten was hij het meest ijverig in de bestudering van de wetten van het Oude Testament, maar ook van die wetten die er door mensen in het Jodendom bijbedacht waren en die overgeleverd waren, de vaderlijke inzettingen. En Paulus heeft die wetten bestudeerd en hij heeft gezeten aan de voeten van Gamaliel, een van de toonaangevende rabbies in die tijd. En hij heeft zich al die dingen eigen gemaakt. En hij heeft geprobeerd zo nauwgezet mogelijk te leven naar Gods wet. Dat was het andere wat het leven van de apostel kenmerkt. En als we dat zo met elkaar vergelijken, in de ogen van Paulus was dat in die tijd een eenheid. Dat hoorde bij elkaar. Dat bruut vervolgen van de volgelingen van de Heer Jezus Christus en het proberen om door allerlei werken van de wet God te behagen. En toch, wanneer wij er zo op terugblikken, zeggen we, het was een wonderlijk mengsel van ongerechtigheid, van zonde, van uitbrekende zonde zelfs. Het vervolgen van de christenen en het lasteren van de naam van Christus, zoals Paulus het later en op een andere plaats schrijft. En dat nauwgezette onderhouden van de wet, het proberen althans om die wet uitwendig te onderhouden. Een vreemd mengsel van ongerechtigheid en van eigen gerechtigheid, waardoor de apostel voor God probeerde te bestaan. Die twee dingen, die tekenden zijn eertijds. Ongerechtigheid en eigen gerechtigheid. En als de apostel in vers 14 schrijft dat hij in het Jodendom toenam boven velen van zijn leeftijdgenoten en dat hij overvloedig ijverig was voor alles wat overgeleverd was, dan wil hij daar ook dit mee zeggen. Tegenover de Galaten aan wie hij schrijft: ik weet wat het is om gekluisterd te zitten aan een godsdienst waarbij een mens door eigen werken de zaligheid moet proberen te verdienen. Ik weet wat het is, die leer waarmee de dwaaleraars in de gemeenten van Galatië proberen de mensen te verleiden. Ik heb zelf geprobeerd om langs die weg zalig te worden. Ik was zelf zo blind. De apostel schrijft het in alle eerlijkheid. En in dat opzicht kan hij zich ook helemaal niet boven de dwaaleraars in Galatië stellen. Maar tegen de achtergrond van dat vroegere bestaan gaat het evangelie van Gods genade des te meer schitteren. Want Paulus schrijft niet alleen wie hij was voor zijn bekering. Maar hij schrijft ook wat er gebeurde bij zijn bekering. tweede waar we deze avond op letten. En we komen bij vers 15 en vers 16. Dat zijn zinnen waarvan geldt, en dat is vaker zo als u de brieven van Paulus leest. U zult, zover u die brieven voor uzelf probeert te lezen en probeert te begrijpen, ook wel de ervaring hebben dat de brieven van Paulus niet zo gemakkelijk zijn, zeker op bepaalde plaatsen niet. En dan moet je ze eigenlijk heel stapsgewijs lezen, biddend om het licht van Gods geest, dat is natuurlijk het belangrijkste. Maar de lange zinnen die de apostel gebruikt, moeten we dan als het ware in kleine stukjes verdelen en stukje voor stukje verder lezen. Ook is uitvoerig stilstaan bij zo'n klein gedeelte. Als we bijvoorbeeld de geschiedenissen lezen uit, ik noem maar iets, 2 Kronieken of 1 Samuel, ja, dan kunnen we het ons nog wel wat makkelijker veroorloven om in één keer een heel lang gedeelte te lezen en ons proberen daar een beeld van te vormen. Maar bij de brieven van Paulus geldt dat we ook moeten stilstaan bij die hele kleine gedeelten. Laten we dat zo eens doen in vers 15. En dan staan er in vers 15 en 16a eigenlijk 5 gedeelten. 5 zinsdelen die alle 5 onze aandacht moeten hebben als het gaat over het wonder van de bekering van Paulus. Paulus begint zo, vers 15. Maar wanneer het Gode behaagd heeft. En dan pauzeren we een ogenblik. Dit is het eerste waar we over moeten nadenken en waar we naar moeten luisteren. Wanneer het Gode behaagd heeft. Als de apostel gaat schrijven over het wonder van zijn bekering, begint hij op deze plaats hier. Bij het welbehagen van God. Nee, dat de apostel tot bekering kwam, had zijn diepe geheim niet in de goede wil van Paulus zelf. Want Paulus was een vijand die brieste tegen alles wat met de Heer Jezus te maken had. Maar God heeft in vrije genade neergezien op een vijand. En het heeft God behaagd. Dat wil zeggen, het heeft God goed gedacht. Maar dieper nog, de Heere heeft er een heilige vreugde in gehad. Om Paulus, om deze vijand tot bekering te brengen. En om hem van een vervolger tot een volgeling te maken. Het heeft God behaagd. Het vrije, soevereine welbehagen van God. Dat is het geheim van de bekering van Paulus. En dat die bekering op een zeker moment plaatsvond, dat is ook Gods welbehagen. Maar wanneer het Gode behaagd heeft. Waarom staat dat er zo? En waarom begint de apostel zo te schrijven over zijn bekering? Waarom is dit het eerste zinsdeel dat we vanavond overdenken? Opdat God er de eer van zou krijgen. En daar werkt de Heer altijd op aan in de bekering van zondaren. Dat Hij er de eer van zal ontvangen. En opdat er verwachting zal zijn waar er van mensenkant helemaal geen verwachting is. Misschien dat u het wel ziende op uw eigen leven moet zeggen. Als u terugziet op wie u bent geweest, ontdekt u misschien ook wel een mengsel van ongerechtigheid en van eigen gerechtigheid. Van een leven in de zonde. Of misschien wel van een proberen om met allerlei uitwendige dingen en met het proberen houden van Gods wet een bestaan voor God op te bouwen. En misschien wel alle twee die dingen in net zo'n vreemd mengsel als dat het er bij Paulus was. En misschien dat u vanavond wel zegt, hoe zal het ooit anders worden in mijn leven? Ik heb het niet verdiend dat de Heer in genade op me neerziet. En als ik toch zie hoe ik het ervan afgebracht heb, als ik terugdenk aan mijn jonge jaren als ik oud geworden ben. Of als ik misschien nog wel jong, nog maar kort terugga in de geschiedenis van mijn leven. Ach, wat heb ik het dan verzondigd. Maar Paulus houdt het ons vanavond voor. God heeft er in zijn leven een diepe vreugde, een welbehagen in gehad om hem tot bekering te brengen. Dat is, we zeggen dat wel eens, dat is het liefste werk van de Heere. En dat is het liefste werk van Gods geest. En zou u dan niet op de knieën komen bij dit woord en het vragen, Heere, als dat nu uw welbehagen was in het leven van Paulus, zou u dat dan ook willen doen in het leven van mij? Of misschien wel in het leven van uw kind of kleinkind, van uw man of vrouw, over wie u zo'n zorgen kunt hebben? Maar wanneer het Gode behaagd heeft. We gaan naar het tweede stukje wat onze aandacht moet hebben in vers 15 en 16. En we lezen verder. Die mij van mijner moederslijf aan afgezonderd heeft. Wat bedoelt de apostel daarmee? Hij wil ermee zeggen dat de Heere hem in zijn voorzienige leiding al van jongs af aan afgezonderd had, apart gezet had, met het oog op de taak die hij later zou gaan vervullen, met het oog op het apostelambt waartoe hij uiteindelijk geroepen zou worden. De apostel is van zijn moederslijf aan afgezonderd. Een van de oude Schotse bijbeluitleggers tekent bij dit vers aan, het is niet voor niets dat Paulus in een bepaald gezin in Tarse geboren werd. Het is niet voor niets geweest dat hij het Romeinse burgerrecht had. Het is niet voor niets geweest dat hij naar Jeruzalem gegaan is en daar ook zijn jaren heeft doorgebracht. Het is niet voor niets geweest dat hij onderwijs kreeg van Gamaliel. En al die tijd was hij nog onbekeerd. En al die tijd was hij blind voor de Heer Jezus Christus. En toch, de Heere gebruikte al die dingen om Paulus door die dingen heen voor te bereiden op zijn toekomstige taak. De Heere had hem zelfs al van zijn moederslijf aan afgezonderd. Dat is het tweede. En als de apostel later zal hebben teruggedacht aan zijn tijd dat hij onbekeerd was, en als hij toen zag hoe de Heere toch zijn leven al zo geleid had, dat hij bijvoorbeeld in aanraking kwam met het Oude Testament en daarin thuis raakte, dat hij in Jeruzalem terecht kwam. Ook al zal er ontzaggelijk veel zijn geweest dat hem beschuldigen moest in die jonge jaren, maar zal de apostel het dan toch niet hebben ingestemd met Asaf? Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreken uw hoogheid tegen. Wie is een God als gij, dat u daar nu de wegen in mijn leven voor hebt willen gebruiken? Die kromme wegen in mijn leven. Die wegen die spraken van mijn dwaasheid en van mijn schuld. En toch, langs die wegen hebt u me uiteindelijk gebracht bij dat moment wanneer het Gode behaagde. En dan kunnen we niet anders dan ons voorstellen dat de apostel deze dingen ook in diepe verwondering heeft geschreven. Hoe de Heere alle dingen voorgezien heeft en erin voorzien heeft. We komen bij derde. Slot van vers 15. Daar staat dat God hem niet alleen van zijn moeders lijf aan afgezonderd heeft, maar ook geroepen heeft door zijn genade. En die paar woorden, die wijzen op dat wonder wat er plaatsvond op de weg naar Damascus. Paulus op weg om ook de christenen in Damascus te vervolgen, om ze ook daar uit te roeien. En dan houdt God hem staande. En dan roept de Heere vanuit de hemel: Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Het is uw hart de verzenen tegen de prikkels te slaan. De Heere die Paulus met kracht en, zoals onze belijdenis het zegt, onwederstandelijk roept tot bekering. En als de Heere zo roept, als de Heere door zijn genade zo roept met kracht, dan roept hij inderdaad onweerstaanbaar. Dan moet een zondaar, hoe vijandig ook, zich gewonnen geven. Dan komt Saulus van Tarsus op de knieën terecht. En dan vraagt hij het: Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Die roep, die is de apostel Paulus nooit vergeten. Het wonder van de roepende God die vanuit zijn genade Paulus tegenhield en hem op de knieën bracht. En dan het vierde, vers 16. We lezen nog een stukje verder. En dan lees ik, om het eerste gedeelte van dit vers te begrijpen, nog maar een keer vers 15, want dat is de zin die hoort erbij. Maar wanneer het Gode behaagd heeft, die mij van mijn moeders lijf aan afgezonderd heeft, en geroepen door zijn genade om zijn zoon in mij te openbaren. Dat is wat er ook gebeurd is. Toen de Heere Paulus tot bekering bracht, heeft hij Paulus ook tot geloof gebracht. En wat was daarvoor nodig? Niets minder dan dit: dat zijn zoon, de Heere Jezus Christus, in Paulus geopenbaard werd. In zijn hart en aan zijn hart bekendgemaakt werd. Dat de ogen van Paulus, die van nature blind waren voor de Heer Jezus Christus, open gingen voor wie hij echt is. Dat wonder is er ook gebeurd. Zijn zoon is in Paulus geopenbaard, dat is heel persoonlijk, in mij geopenbaard. Diegene die voor Paulus en voor ieder mens van nature zo'n verborgen persoon is, werd hier geopenbaard. En toen heeft Paulus gezien dat hij de door God gegeven zaligmaker was. En toen heeft Paulus het verstaan in beginsel wat het werk van de Heer Jezus Christus was, waarom hij naar deze aarde kwam en waarom hij lijden en sterven moest. Dat hij in die weg gerechtigheid verdienen zou voor, ja, dat hoort erbij. Daar schrijft de apostel ook over in zijn brieven. En ook in deze Galatenbrief, voor mensen die die wet helemaal niet houden kunnen. En Paulus had wel gesteund op de wet, maar het is in zijn leven ook gebeurd, zoals hij het verderop schrijft, dat hij door de wet, aan de wet gestorven is. Dat wil zeggen, God liet Paulus zoveel van zijn zonde zien en zoveel van zijn zondige bestaan zien en zoveel van de goddelijke gerechtigheid zien, dat Paulus niet anders meer kon dan de dood schrijven op al zijn eigen werken. dat Paulus aan al zijn eigen gerechtigheid en al zijn ijveren voor de wet moest sterven. Hij is aan de wet gestorven. En hoe is het gebeurd? Door de wet. Door die wet op te richten. Door die wet in zijn veroordelende en zijn verdoemende kracht voor te stellen voor de apostel. Want de apostel had altijd gedacht dat de wet, om zo te zeggen, zijn vriend was. En die dacht altijd, die wet die zal mij helpen en die wet die zal mij tot God brengen. En de apostel stelde de wet als het ware voor als een ladder en hij klom erop en hij was al een heel eind. En toen heeft God zijn ogen geopend voor wat die wet echt te zeggen had. Wat die wet echt te eisen heeft. En toen zag Paulus dat hij die wet in tijd nog eeuwigheid kon voldoen. En toen moest Paulus aan een einde komen, sterven aan alles waar hij op gesteund had. Maar het was tegen die achtergrond dat de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus, zijn volkomen gehoorzaamheid, zijn bloed, zijn kruis, zo ging schitteren voor Paulus. Zijn zoon, Gods zoon, werd in hem geopenbaard. En dan het vijfde en het laatste zinnetje. Opdat ik dezelfde, dat is de Heer Jezus Christus, Gods zoon, door het evangelie onder de heidenen zou verkondigen. Dat is het grote doel waarmee de Heere de apostel Paulus in dienst genomen heeft. En dat is ook het doel waarmee de Heere Paulus tot bekering heeft gebracht. Opdat hij de naam van Christus zou gaan uitdragen onder de heidenen. Opdat hij in dienst zou komen als een geroepen apostel van deze Heer Jezus Christus. Opdat ook anderen, door datzelfde wonder van genade dat Paulus ten deel gevallen was, onder de prediking van het woord, tot bekering en tot geloof zouden komen. Opdat ik dezelfde door het evangelie aan de heidenen zou verkondigen. En dan schittert in de bekering van Paulus dus niet alleen het welbehagen van God en de voorzienigheid van God, waarin de Heere zijn weg leidde, en de genade van God en de Zoon van God, maar ook de gunning van de Heere. Dat de Heere die man daar op de weg van Damascus nu staande heeft gehouden en tot bekering bracht, maar hem ook een taak gaf. Paulus, ik wil dat u een uitverkoren vat bent om mijn naam te dragen onder de heidenen. Want ze moeten het horen. Zo schrijft Paulus over wat er bij zijn bekering plaatsvond. En wat ligt daar een hoop geestelijk onderwijs in? In het bestek van deze meditatie voert het te ver om dat helemaal zo uit te werken. Maar overdenkt u dat nog eens aan de hand van die vijf zinnen. En leg uw eigen hart en uw eigen leven daar eens naast. En laat het een aansporing mogen zijn om de Heere ootmoedig te erkennen voor wat hij gaf als hij in uw leven werkte door zijn genade. Laat het een aansporing zijn om de Heere ootmoedig te vragen om zijn genade als u het zeggen moet, dat mis ik. Laat het ook iets zijn waarnaast u uw hart en leven legt om met alle verschillen die er zijn tussen de bijzondere omstandigheden van de bekering van Paulus, maar om uw hart en uw leven te toetsen aan de Bijbelse bekering. Nog iets over wat er gebeurt na de bekering van Paulus. Ja, wat gebeurt er dan? Door die laatste versen van Galaten 1 zullen we wat sneller gaan. Paulus vat het samen aan het slot van vers 16. Dan zegt hij, zo ben ik terstond verstomd niet te rade gegaan met vlees en bloed. De apostel bedoelt daarmee te zeggen, nadat ik tot bekering kwam, nadat de Heere zo zijn zoon in mij geopenbaard heeft en mij geroepen heeft, nadat hij op zo'n wonderlijke wijze het evangelie van genade aan mij bekendgemaakt heeft, want dat hebben we wel eens vaker tegen elkaar gezegd, dat ging natuurlijk in het leven van Paulus wel anders dan in het leven van de meesten van degenen die tot bekering komen, want de meesten van degenen die tot bekering komen, of doorgaans moeten we zeggen, komt men tot bekering onder het woord en onder de prediking van het woord. Maar de apostel Paulus werd zo op de weg, midden in de gebeurtenissen gegrepen in het hart, en die hoorde een stem uit de hemel die hem rechtstreeks aansprak. En dezelfde kracht die nodig was voor de bekering van Paulus is nodig in iedere bekering. Maar het middel waardoor de Heere wil werken is toch doorgaans de prediking van het woord. Nou, daar zet Paulus zich ook toe. Maar na zijn bekering, ja, dan gaat hij niet te raden bij vlees en bloed. Hij gaat geen mensen raadplegen. Hij gaat niet overleggen met andere mensen. Daar was zijn speciale roeping tot apostel ook te bijzonder voor. De apostel was als mens niet bijzonder, maar zijn roeping was een bijzondere. Hij is niet met mensen gaan overleggen. Wat heeft hij dan wel gedaan? Drie dingen. Het eerste is, hij is naar Arabië gegaan. In vers 17 zegt hij dat. Ik ben niet wederom gegaan naar Jeruzalem, tot degene die voor mij apostelen waren, maar ik ging heen naar Arabië. En Arabië is het gebied ten zuidoosten van Damascus. We moeten het zoeken ergens in het huidige Syrië, onderin of in Jordanië. En daar in Arabië heeft Paulus na zijn bekering 3 jaar vertoefd. Daar weten we eigenlijk niets van. Dat zijn verborgen jaren, kunnen we wel zeggen. Misschien is het zo dat het een periode is geweest, verschillende uitleggers denken daar wel aan, dat de apostel nog meer onderwijs heeft gekregen in de eenzaamheid van de Heere. Dat hij in die 3 jaren het Oude Testament, dat hij voor een groot gedeelte uit het hoofd kende, zo had hij het geleerd aan de voeten van Gamaliel, het overdacht heeft in het licht van wat hem van Christus geopenbaard was. En dat de Heer hem in die 3 jaren persoonlijk heeft onderwezen. Net zoals ook de andere apostelen een leerschool van 3 jaren hebben gekregen. Tijdens de omwandeling van de Heer Jezus. Daarna, zegt Paulus, daarna, vers 18, kwam ik na 3 jaren weder te Jeruzalem. Dan gaat Paulus wel naar Jeruzalem om Petrus te bezoeken, maar, zegt hij erbij, ik bleef daar maar 15 dagen. Niet zo heel lang. Ik maakte kennis met Petrus. Ik maakte kennis met Jacobus. Maar heel snel ging ik weer verder. En waarheen ging Paulus toen? Vers 21. Daarna ben ik gekomen in de gewesten van Syrië en van Cilicië. Toen is Paulus weer in de richting van het noorden gegaan. En daar is hij gaan preken. Daar is hij het evangelie gaan verkondigen. En zegt hij er nog bij in vers 22. Ik was van aangezicht onbekend aan de gemeenten in Judea die in Christus zijn. Ze hadden alleen gehoord dat men zei, degene die ons eertijds vroeger vervolgde, verkondigt nu het geloof, het welk hij eertijds verwoestte. En waarom benadrukt de apostel dat nu zo? Dat is misschien wel een vraag die bij u opkomt, zo luisterend. Waarom legt Paulus er zo nadruk op dat hij na zijn bekering geen mensen heeft geraadpleegd? Dat hij eerst 3 jaar naar Arabië is gegaan, toen heel kort naar Jeruzalem en toen vanuit Jeruzalem direct weer naar Cilicië, Syrië, om daar het evangelie te prediken. Is dat niet wat onbescheiden? Ik bedoel het eerbiedig, gemeente, maar we zouden ons kunnen afvragen, is dat ook niet wat eigenwijs? Als iemand tot bekering komt, wordt zo iemand toch, als het goed is, ook leergierig? Dan wil zo iemand toch juist onderwijs ontvangen? Maar vergis u niet, de apostel had niet alleen zijn bekering ontvangen, daar bij Damascus, maar ook zijn roeping. En de Heer had het evangelie dat de apostel moest preken op een heel bijzondere wijze aan de apostel bekendgemaakt. Zodat hij het, en dan zijn we terug bij de Galatenbrief, zodat de apostel het kan schrijven. Ik heb dat evangelie niet ontvangen van mensen. En niet door een mens. De boodschap die ik breng is maar niet een menselijke boodschap. Dat zeiden de dwaaleraars wel. En zo probeerden ze het evangelie van Gods zaligmakende genade in de Heer Jezus Christus verdacht te maken. Maar Paulus zegt, ik breng het evangelie dat ik van God ontvangen heb. En heel mijn levensloop, ik betuig voor God dat ik niet lieg. Laat het zien dat het Gods woord is. Dat het het evangelie van God is. En in dat evangelie denkt de Heere nog in zijn eigen lieve Zoon, de Heer Jezus Christus, naar de hand van zondaren. Naar de hand van mensen die die wet nooit kunnen houden. Hebt u het ook geleerd? Is die wet gaan spreken in uw leven? Heeft die wet u aangeklaagd? Veroordeeld? Ja, moet u het zeggen in uw leven? Geen bestaan voor God. In het evangelie van de apostel wordt het u, nee, ik moet het anders zeggen, in het evangelie van God die de apostel zond, wordt het u voor ogen geschilderd. Een gekruisigde Heer Jezus Christus is een volkomen werk, opdat u zich als een verlorene, als een schuldige, als een stervende zondaar zou laten zakken en zinken door alles van uzelf heen wat het niet houden kan voor God, op deze zaligmaker, in wie de Heere nu een volkomen welbehagen heeft. Wie in hem is, die kan voor God bestaan. En wat is er de Heere veel aan gelegen, om dat evangelie te brengen bij zondige mensen. Daarvoor riep hij Paulus op de weg naar Damascus. En tegen diezelfde achtergrond mogen we vanavond de boodschap van Galaten 1 nog horen. Opdat zondaren, opdat u, opdat jij de zaligheid zou zoeken en zou vinden alleen in hem. Amen. We zullen eerst danken. Heere, u gaf het ons dat we ook vanavond mochten luisteren naar een gedeelte uit de krachtige brief van de apostel aan de Galaten. Het is uw woord. Het spreekt alles, Heere, van uw vrije genade. Van dat wondere werk waarin u een welbehagen hebt om zondaren zalig te maken, om een Paulus staande te houden. En Heere, laat dat toch eens moed mogen geven en laat dat toch eens tot u mogen uitdrijven. Diegene die zo vaak op zichzelf heeft gezien en het moet zeggen, o Heere, bij mij is het niet. En in mij is het niet. Geen waardigheid, geen verdiensten, geen mogelijkheid. En Heere, nu zegt u het. Dat u een behagen hebt, de zaligheid van een schuldige zondaar. Heere, breng ons tot bekering. Krachtig zoals u Paulus tot bekering bracht. Genadig, zoals u Paulus tot bekering bracht. Hartverootmoedigend en vernederend. En Christus verheerlijkend. Zegen zo uw woord. Laten we het ook in deze avond en in de komende dagen nog mogen overdenken. En laat het ons op uw dag gegeven mogen zijn. Om weer aan elkaar verbonden te zijn, al luisterend naar de prediking van uw woord. Heere, we dragen Kees, Stolk en Machtel Peters ook aan u op. Als ze overmorgen in het huwelijk hopen te treden. Geef u ze een gezegende dag. En laat hun begin zijn in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Heere, zo vragen we het van u. De vergeving van onze zonden om Christus wil. Amen. We gaan tenslotte nog luisteren naar meditatief orgelspel van Psalm 72 en daarvan het zesde vers. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. Al het heidendom zijn lofgetuigen, dienstvaardig tot zijn eer. Het behoeftig volk in hunne noden, in hun ellende en pijn, gans hulpeloos tot hem gevloden, zal hij ten redder zijn. Psalm 72, vers 6.